Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 56 en daarvan het eerste en het tweede vers. Gena, o God, bescherm mij door uw hand, maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Psalm 56 en daarvan het eerste en het tweede vers. Gemeente, wij luisteren naar het gebod van de Heere, zoals we dat vinden in Leviticus 19. De roep van de Heere tot zijn volk, Israël ook tot ons, om heilig te zijn voor zijn aangezicht. En we lezen ook enkele versen uit de eerste Johannesbrief. Wij zingen daarna uit het gebed des Heeren het zesde vers. Vergeef ons onze schulden, Heer. Dus het zesde vers uit het gebed des Heeren. Gemeente, hoor dan het gebod van God. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en zeg tegen hen, heilig moet u zijn, want ik de Heere uw God ben heilig. Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en mijn sabbatten in acht nemen. Ik ben de Heere uw God. U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de Heere uw God. U mag niet stelen, u mag niet liegen of iemand zijn naaste bedriegen. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen. U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan. U mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laat. Maar u mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten. Maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. En in het licht van deze geboden, gemeente, moeten wij ook eerlijk voor God onze zonden belijden. En we mogen dat ook doen in de wetenschap dat er bij de Heere vergeving is door het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. We lezen daarover uit de eerste Johannesbrief, enkele versen uit het eerste hoofdstuk. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Gemeente, laten wij bidden. Wij mogen deze zondagmorgen tot u komen in het gebed, Heilige God en Almachtige Vader in de hemel. En wij mogen dat doen in de naam van uw Zoon Jezus Christus, die zit aan uw rechterhand en die een verzoening is voor al onze zonden, die zijn werk heeft volbracht. En wij danken u dat die weg nieuw is en levend is en krachtig is. En dat we zo tot u mogen komen, ook samen als uw gemeente hier, verbonden met uw gemeente zoals ze samenkomt in deze hele wereld. Wij danken u dat u ons deze rustdag geeft, zo vlak voor Goede Vrijdag en Pasen, dat wij zo weer aan het einde van de lijdensperiode komen, waarin we toch uw weg mochten zien van stap tot stap naar het kruis, waarin de boodschap van het evangelie weer heeft geklonken en u ook vandaag weer klinkt. Wij danken u dat we tot rust mogen komen vandaag, en dan niet om deze dag leeg door te brengen, alleen maar voor de ontspanning, zoals we dat op allerlei manieren zien, maar om ons te richten op u en op de dingen van uw koninkrijk. Wij danken u dat dat kan en mag in vrijheid en rust. En wij bidden u voor allen die vervolgd en verdrukt worden, voor wie dat niet in vrijheid kan, kinderen en knechten van u die gevangen zitten, die misschien wel gevaar lopen wat hun leven betreft, ontfermt u zich over hen. Wij danken u dat u ons droeg en spaarde, en dat we nu ook deze nieuwe week weer in mogen gaan. Wij danken u voor deze morgendienst en wij bidden u of u ons een gezegende dag wilt geven. Of u ons gezegende diensten wilt geven. Of u zelf door uw Heilige Geest in ons midden wilt zijn. In het luisteren en het spreken, in het zingen en in het bidden. In het geven van onze gaven in deze hele dienst. Wij belijden u dat wij dat ook nodig hebben. Alle dingen zijn wel gereed en klaar en we zijn hier, o God en Vader. Maar we hebben uw Heilige Geest nodig. Dan zal het goed zijn. Wij belijden u dat wij die zegen niet hebben verdiend. Dat u ook niet zomaar in ons midden kunt zijn. Want wij plaatsen tegenover uw heiligheid onheiligheid, zondige gedachten, woorden en daden, overtredingen en nalatigheid. En wij bidden u of u ons die niet toe wilt rekenen, maar of u ons wilt aanzien in de Heere Jezus Christus en in zijn volbrachte werk. Mogen wij het ook zien en beseffen dat onze zonden nooit goedkoop zijn. Maar mogen wij tegelijkertijd ook beseffen dat uw genade groter is en machtiger. Wij bidden u dat u zo uw naam door het werk van de Heere Jezus zult verheerlijken, ook in ons midden, als we jong zijn of oud, in de omstandigheden waarin we ons bevinden, vreugde of verdriet, ontspanning of spanning, alleen of samen. Wij bidden u, wilt u ook in onze verhouding ten opzichte van u leiding geven, dat we dichter bij u mogen komen. Maar ook dat we versterkt en verdiept worden in het geloof, dat er voedsel bij mag zijn. We bidden u voor uw thuisgemeente die met ons verbonden is, Zegen onze gemeenteleden thuis. Denk aan hen. We bidden u voor uw wereldwijde kerk. Zegent u ook haar in allerlei omstandigheden, ook in ons land. Heere, help ons als we een taak in uw dienst hebben gekregen. Geef ons daarbij ook liefde en toewijding. En helpt u in het bijzonder ook allen die de diensten leiden en die uw woord verkondigen. Geeft u hun daarvoor vrijmoedigheid, kracht en liefde. En vooral dat ze vervuld mogen zijn van uw Heilige Geest. We bidden u dit alles in de naam van de Heere Jezus en uit genade. Amen. Gemeente, wij lezen twee gedeelten uit het Nieuwe Testament. In de eerste plaats uit het Markus-evangelie. Markus 15. Wij staan op deze laatste lijdenszondag bij het kruis van Golgotha. In de lijdensgeschiedenis. Markus 15 vanaf vers 33 tot en met 38. Dus vers 33, daar luidt het woord van God. En toen het zesde uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En op het negende uur riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat is vertaald, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En sommigen van hen die daarbij stonden en dit hoorden, zeiden, zie, hij roept Elia. En er snelde iemand toe, vulde een spons met zure wijn, stak die op een rietstok en gaf hem te drinken. En hij zei, houd op, laten wij zien of Elia komt om hem eraf te nemen. En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. Onze tweede schriftlezing, gemeente, vinden we in de Romeinenbrief. En wel Romeinen 5. In eigen gemeente ben ik bezig met een vervolgserie over deze Romeinenbrief. En ik dacht dat dit gedeelte ook goed past in de lijdenstijd, zo vlak voor Goede Vrijdag en Pasen. Waar Paulus, zeg maar, in één pennenstreek het volbrachte werk van de Heere Jezus verkondigt. En dat tegenover de ellende die er vanuit Adam over ons leven is gekomen. Romeinen 5 vanaf het 12e vers. Daar luidt het woord van God. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen in wie allen gezondigd hebben. Want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van hem die komen zou. Maar het is met de genadegift niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is, door de ene mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis, maar de genadegave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. De wet echter kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Opdat evenals de dood de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere. Tot zover gemeente dit schriftgedeelte dat ook de tekst voor de prediking vormt. Het zal u en jou duidelijk zijn dat we niet alles uit dit gedeelte precies kunnen uitleggen en toespitsen. Ik probeer de rode lijn uit deze versen te nemen. En boven de preek heb ik geschreven: het werk van Christus is beslissend. Dus het werk van Christus is beslissend. En dan denken we aan die twee lijnen in dit gedeelte. Aan de lijn van Adam, dat in de eerste plaats, en aan de lijn van Christus in de tweede plaats. Gemeente, wij zullen nu eerst onze gaven voor de dienst van de Heere geven. Er zijn drie collecten. In de eerste plaats is de collecte voor Epaphras. Ten tweede, de tweede collecte is voor de instandhouding van de eredienst. En de derde is voor het kerkgebouw. Heel hartelijk deze collecten bij u en jou aanbevolen. En dan is het ook goed om op dit moment nog te wijzen op het paasontbijt. De diaconie nodigt u allen weer uit voor het ontbijt op de paasochtend in de Vinkenhof. We beginnen om 8:30. Voor de kleintjes is er oppas in de Vinkenhof. En voor de wat oudere kinderen is er plek om te tekenen of te kleuren. We kunnen u zo nodig thuis ophalen. Na het ontbijt zullen we u op tijd brengen naar de buurtkerk, de Ichterskerk of de Oude Jeroenskerk. We hopen op een gezegende bijeenkomst. Op de welkomsttafel ligt een intekenlijst. We gaan zingen, gemeente, uit Psalm 53, waar de gevolgen van de zonde van Adam naar voren komen en waar ook wordt gebeden om de verlossing van God. De versen 1 tot en met 3 en 6. De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed: God die het recht met kracht verdedigd sloeg, hij zocht alom, maar ach, hij vond er geen. Och, daalde het heil uit Sion spoedig neer. Psalm 53, de eerste drie versen en ook vers 6. Gemeente, in antwoord op de prediking zingen we uit Psalm 40 en daarvan de versen 3 en 4. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt en brandofferen nog offer voor de schuld. Dus Psalm 40 en daarvan de versen 3 en 4. Het tweede gedeelte van Romeinen 5, gemeente. Dus het werk van de Heere Jezus Christus is beslissend. Dat zullen wij allemaal belijden, maar dat zien we in dit Bijbelgedeelte wel heel duidelijk. Jij doet op school, denk ik, wel eens een keer een balspel. En dat is misschien altijd wel erg leuk. Mooi. En dan gaat het misschien wel zo, dat denk ik tenminste, dat de klas dan in twee groepen wordt verdeeld. Nou, twee jongens of twee meisjes staan aan het hoofd van die groepen. Zij kiezen de kinderen. En misschien wil jij dan wel graag bij die ene jongen horen, want die kan het erg goed. Dus als je bij hem hoort, dan is de kans best wel groot dat je wint. Nou, het is mooi als je bij de goede partij hoort, als je wint. Het is altijd weer jammer natuurlijk als je verliest, als je niet bij de winnende partij hoort. Nou, de apostel Paulus tekent in dit Bijbelgedeelte van vanmorgen ook twee groepen mensen. En de ene groep staat onder leiding van Adam, die kennen we, de eerste mens. En de andere groep staat onder leiding van de Heere Jezus Christus. En als je dit gedeelte leest, dan hoor je als lezer van de Bijbel, als lezer van Romeinen 5, dan hoor je bij één van die beide groepen. Of je hoort bij de ene groep, of je hoort bij de andere groep. Dat is ook een punt om te verwerken voor onszelf. Bij welke groep hoor ik? Dit Bijbelgedeelte, gemeente, vormt zeg maar een soort samenvatting van de hele Romeinenbrief. En je zou zelfs kunnen zeggen dat het een samenvatting van heel de Bijbel vormt. U komt er eigenlijk middenin, jij ook bij zo'n gedeelte, maar Paulus heeft tot nu toe in de Romeinenbrief, in die eerste 5 hoofdstukken, ja, je zou kunnen zeggen 2 dingen gezegd. In de eerste plaats heeft hij het gehad over zonde en in de tweede plaats over genade. En ja, met die twee woorden kun je uiteindelijk heel de Bijbelse boodschap samenvatten. Heel diep heeft de apostel in deze brief geschreven over onze zonden. De eerste 3 hoofdstukken. Alle mensen zijn zondig, maar hoe komt dat dan? Wat is de reden daarvan? Nou, dat zegt hij hier. Omdat alle mensen bij Adam horen. Daarom. Maar Paulus heeft tot nu toe ook rijk over de genade van God geschreven. Dat is de enige zekerheid. De echte zekerheid. Nou, waarom is dat dan zo rijk en waarom is dat dan zo zeker? En waarom kun je daar als christen verzekerd van zijn? Wat er ook gebeurt, omdat je bij Christus hoort. Dus, of je hoort bij Adam, of bij de Heere Jezus Christus. Daar is alles op terug te voeren. Nou, dan gaan we eerst eens kijken, gemeente, naar die eerste groep mensen. Want ja, daar spreekt Paulus ook over hier. En over Adam en over alles wat met hem samenhangt. Om daarna te gaan kijken wat het werk van de Heer Jezus betekent, zo vlak voor Goede Vrijdag en Pasen. Ja, hoe komt het nou, ik vraag het nog maar een keer, gemeente, hoe komt het nou dat u, dat jij en dat ik elke dag zondigen? Ja, je zou kunnen zeggen, ja, zo zijn we helaas nu eenmaal. Zo ben ik nu eenmaal. Dat is best wel triest. Maar ja, dat is zo. Ja, maar hoe komt dat dan? Misschien heb jij pas geleden bij een wieg gestaan. Misschien wel bij de wieg van je kleine broertje of zusje. Of een ander familielid. En ja, wat is dat lief, hè? Als, ook als dat je eigen kind is. Zo klein nog. Lief, ja. En dan zeg je wel eens een keer, misschien wat onschuldig allemaal. Nou, toch niet. Zondig. Geloof je dat? Maar dat kleine kind heeft nog geen enkele zonde gedaan, denk je dan. Er was in mijn eerste gemeente, waar ik pastoraal medewerker was, was er eens een keer een jong stel dat doopbezoek kreeg en dat heel eerlijk zei tegen de ambtsdragers: wij kunnen niet geloven dat ons kleine kind al zondig is. Dat kunnen wij niet geloven. We zijn maar eerlijk. Toen kwam de vraag aan de orde, heeft het dan zin om je kind te laten dopen? Toen ze daar goed over nadachten, moesten ze zeggen, ja, eigenlijk niet. Geloof je dat er in ons hart een verkeerd zaadje zit? Zo probeer ik het wel eens duidelijk te maken. Dat kleine zaadje, dat gaat langzaam uitgroeien en wordt maar groter en groter. En hoe moet dat nou als dat andere zaadje van God er niet bij komt in je leven? Waarom zondigen wij? Dit gedeelte zegt, dat komt door Adam, de eerste mens. Onze voorvader. Paulus schrijft in vers 12 hoe door Adam en door die ene daad van Adam de zonde in heel de wereld is gekomen. Nou, we weten het, hè? Jullie weten het ook. Van die ene boom niet eten. En het is toch gebeurd. Dat was ongehoorzaamheid. En al heeft Eva het als eerste gedaan, Adam was verantwoordelijk als zeg maar het hoofd, de vertegenwoordiger van heel de mensheid. Nou, dat is het eerste, hè? Dat is de zonde. En nu zegt Paulus, die zonde van Adam, die stond niet op zichzelf, maar die bracht de dood met zich mee. Omdat er gezondigd is, daarom moeten alle mensen ook sterven. Zonde, dood, nog één stap. Dat geldt nou alle mensen. Er is geen één uitzondering. En dan is dood, gemeente, niet dat je de laatste adem uitblaast alleen maar. Maar dood wil in dit gedeelte zeggen de verlorenheid, de verdoemenis. Zoals dat hier ook klinkt, hè, dat woord. Dat zware woord. Zonde, dood, alle mensen. Nou, over dat alle mensen gaat het in vers 13 en 14. Het is inderdaad goed om het er maar bij te houden, het Bijbelgedeelte. Want ik verwijs er wel eens een enkele keer naar. Paulus bedoelt ermee, naarmate de mensheid verder kwam, werd het alleen maar erger. Want je hebt ook nog een periode gehad dat er geen wet van God was, hè, tussen Adam en Mozes. Toen eenmaal de wet erbij kwam, dus toen God zijn geboden gaf, toen werd het eigenlijk alleen maar erger. Het lag niet aan de geboden, maar het lag aan de mens. Maar, zegt Paulus, ook tussen Adam en Mozes was de mens al zondig, ook al waren er nog geen geboden. Alle mensen, dus ook die generaties. Dus gemeente, sinds Adam zondigen alle mensen vanaf het begin. Er zit een zaadje in ons hart dat uitgroeit. Nou, hier op dit gedeelte, vooral op dit gedeelte uit de Bijbel, is de christelijke leer van de erfzonde gebaseerd. Dat wil dus zeggen dat je al zondig bent vanaf het begin. Het zal u niet vreemd voorkomen dat al heel veel mensen hier moeite mee hebben gehad. En het zou kunnen zijn dat jij daar ook wel een beetje moeite mee hebt, ja. In de vierde eeuw was er een monnik die heel strikt probeerde te leven. Hij heette Pelagius, die er moeite mee kreeg en die zei, dit is niet waar, dit kan niet. Je zondigt, je gaat zondigen door de verkeerde voorbeelden die je ziet in je leven. Het voorbeeld van je vader en moeder, van je broer, andere mensen. Dus dan zou je twee kinderen zeg maar kunnen isoleren, op een aparte plek kunnen zetten. Die zou je kunnen laten opgroeien zonder te veel contact met de buitenwereld. Je zou ze te eten kunnen geven, te drinken, nou andere dingen. En dan zou het dus mogelijk moeten zijn dat die kinderen, die twee kinderen, zonder zonde zouden groot worden. Denk jij dat dat kan? Denk jij dat dat kan? Het is niet gelukt. Omdat het van binnen zit. De grote kerkvader Augustinus heeft deze leer van Pelagius dan ook afgewezen en gezegd, nee, wij zijn er al mee besmet vanaf het begin van ons leven. Maar het is niet alleen maar een soort besmetting dat ik het van het begin af aan al ben. Ik ben daardoor ook nog eens een keer schuldig. Ik verdien straf. Daarom moet ik ook eens sterven. Daarom is de dood ook straf op de zonde van mijn leven. De dood wordt mijn ondergang. Ja, dat zijn grijpende dingen, gemeente. Dat voelen we allemaal wel aan, hè? Als je deze versen serieus wilt nemen en daar eerbiedig naar wilt luisteren. Dan merk je ook hoezeer dit besef in onze samenleving is weggeëbt. Je merkt dat bij een begrafenis. Maar denkt u ook maar eens aan de actuele discussie van voltooid leven. Daar wordt puur, zeg maar, met alle dingen die je daarvan soms kunt begrijpen. Het leven kan ook moeilijk worden. Het kan ook zwaar worden. Maar dan merk je dat er puur menselijk tegenaan gekeken wordt. Dat deze dingen vanuit de Bijbel, ik zeg het maar voorzichtig, maar eigenlijk als belachelijk worden gezien. Maar dat je in je sterven uiteindelijk de Heere God gaat ontmoeten, dat je verantwoording van je leven moet afleggen, dat dat helemaal niet kan. Ja, als je dat beseft, dan sta je anders in het leven. Dat kan ook niet anders. Dan kijk je ook heel anders tegen de dood aan. Gemeente, nu hoeven wij niet zozeer naar onze samenleving te kijken en naar al die discussies die er zijn en die heel veel zorg kunnen geven. Maar geloven wij het? Gelooft u het en jij? Als je nou vanmorgen dit woord hoort, hè, zo vlak voor Goede Vrijdag, waar je bij het kruis staat van de Heere Jezus, buig je dan je hoofd en zeg je dan, Heere, dit is waar. Ik ben een zondaar. En daarom moet ik sterven. Dit zegt uw woord. Misschien denk jij bij jezelf, ja, maar is het eerlijk dat ik straf krijg voor de zonde van Adam? Heb ik nou iets met Adam te maken? Ja, die vraag die was natuurlijk te verwachten en die is ook wel te begrijpen. In het Westen, daar leven wij, daar denken we heel persoonlijk. Zeker in onze tijd. Ik ben ik, jij bent jij, ieder leeft voor zichzelf. Maar als je de Bijbel leest, dan ligt dat anders. Dan ben je als persoon, ben je deel van een familie. Je bent deel van een generatie. Je bent deel van een geslacht. Je bent deel van een volk. Je bent deel van een gemeente. Ik denk even, wij kennen dat toch ook nog wel hoor. Ik denk even aan onze Nederlandse ambassadeurs in allerlei landen. Die ene man of die ene vrouw, die vertegenwoordigt ons hele volk in het buitenland. En als koning Willem-Alexander een staatsbezoek brengt aan een ander land, dan vertegenwoordigt hij op dat moment, zeker dan, ons hele volk. Nou, dat bedoelt de apostel. Adam is niet zomaar één individu, jaren geleden. Maar hij vertegenwoordigt alle mensen. Hij is het hoofd van alle mensen. Toen hij zondigde, viel heel de mensheid. Alle mensen zijn nu zondaars. Allemaal schuldig. Je zou ook kunnen vragen, ben ik beter dan Adam? Heb ik het ooit beter gedaan dan Adam? Zou ik het beter doen dan Adam? Gemeente. We gaan nu kijken naar de parel van het evangelie. Want Paulus heeft het in ons gedeelte over de Heere Jezus. Maar als je nou een parel neemt, zo'n schitterende parel, en je legt die parel op het zwarte fluweel, dan gaat die parel alleen maar meer schitteren en blinken. Nou, zo hoop ik van harte dat u zegt, kijk, als je nou dat volbrachte werk van de Heere Jezus, zo vlak voor Goede Vrijdag, als je dat nou eens legt op het fluweel, dat zwarte fluweel, dan gaat die zo schitteren. En dat God kijkt naar het hoofd van een volk, van een geslacht, dat is eigenlijk ook wel weer heel rijk. Je kunt er misschien wel moeite mee hebben dat je zegt, ja, Adam, door die ene alle mensen gezondigd. Maar nu heeft God gezorgd voor één ander hoofd. En daar besluit hij ook een heel volk in. Dat is ook een wonder, hè? Als God dat niet had gedaan, dan had je allemaal jezelf moeten redden. En wie kan dat? Gemeente, we gaan naar Christus. Naar de tweede lijn in Romeinen 5, vers 12 en volgende. Ja, er is een heel groot verschil tussen Adam en tussen de Heere Jezus. Allerlei verschillen noemt Paulus hier. Als je denkt aan Adam, dan zeg je, ja, die dacht alleen maar aan zichzelf. Die wilde groot worden. Die wilde hoogmoedig zijn. Die wilde als God zijn. Maar wat past er bij de Heere Jezus? Die wilde zichzelf opofferen. Christus heeft zichzelf gegeven. Wat brengt Adam? De dood. Wat brengt Christus? Het leven. En dan nog een verschil. Adam heeft veel kapot gemaakt. Heel veel zonde, ellende, nood en dood. Christus maakt veel heel. Hij maakt alles zo goed. Zo rijk. Zo heerlijk. Als je kijkt naar de overeenkomst, dan is Adam een hoofd en dan is de Heere Jezus een hoofd. Beiden vertegenwoordigen een grote groep mensen, alle mensen en alle gelovigen. Ik pauzeer even, gemeente. We gaan nog even verder. Maar ik wil op dit moment toch even vragen van... Bij welke groep zou je nou willen horen? Je zou toch niet willen horen bij die groep van Adam, want die verliest. Je zou toch willen horen bij de groep van de Heere Jezus, want die wint. Adam, Christus. Gemeente, wij staan vlak voor Goede Vrijdag. De lijdenstijd is weer bijna ten einde. Laten wij vanmorgen eens even rustig letten op dat ene van de Heere Jezus. En dat is zijn gehoorzaamheid. Want dat noemt Paulus hier. Het woord gehoorzaamheid. Dus hij moest niet alleen maar de straf dragen over de zonde. Daar denken wij vaak aan. Hij droeg de zonde. En hij droeg de straf over de zonde. Maar denkt u er nou ook eens aan dat de Heere Jezus gehoorzaam was? Adam was ongehoorzaam geweest aan het gebod van de Heere. En nou is Christus gehoorzaam geweest. Nou heeft hij altijd geluisterd naar zijn vader. Altijd trouw geweest. Ook toen het moeilijk werd. Ook toen hij alleen kwam te staan. Ook toen hij kroop als een worm door Gethsemane. Ook toen hij stond voor het Sanhedrin. Ook toen hij stond voor Pilatus. Gemeente, zie hem staan. Zie hem kruipen. Zie hem hangen. Zie hem eenzaam zijn. Zie hem roepen aan het kruis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Met luide stem. Gehoorzaam. Wat betekent dat? Wat betekent dat voor u, voor jou? Gehoorzaam. Dat betekent dat als ik in de Heere Jezus mag geloven en hem mag liefhebben, dan mag ik weten, God ziet mij aan als een gehoorzaam mens. Als een rechtvaardige die echt gehoorzaam is. Wonderlijk. Dat is één. Let op de gehoorzaamheid van Christus tegenover de ongehoorzaamheid van Adam. Tweede is dit. Gemeente, let ook eens op de rijkdom van het werk van de Heere Jezus Christus. Hoe vreselijk de val van Adam ook is geweest. Zonde, dood, alle mensen. En de Joodse lezer van de Romeinenbrief. Ik wil het heel even noemen, want het staat hier ook. De Joodse lezer die zou kunnen zeggen, Paulus, nu denk je wel erg donker, want we hebben de wet toch gekregen. Dat was toch goed? De geboden. Maar Paulus zegt hier, de wet maakt het alleen maar erger. Het is hopeloos verloren, hoe erg het ook is. Ook door de wet, alleen maar erger. Let dan eens op de overvloed van de genade van God. Let dan eens op het volbrachte werk van Christus. Hij droeg de zonde, de straf erover. Nu is er vergeving. Maar hij doet nog meer. Hij gaat ook de dood in als straf op de zonde. En die dood overwint hij. Daarom is er ook leven. Eeuwig leven. De zonde loopt uit op de dood. De genade van Christus loopt uit op het eeuwige leven. Paulus wil zeggen, wat er in Adam misging, heel veel, dat maakt Christus goed. En als je goed meeleest, en als je goed meedenkt, dan zeg je, wacht eens, er is zelfs nog meer. Want als je in Christus mag geloven, dan krijg je het eeuwige leven. En dat zal nooit meer van je afgenomen worden. Zul je nooit meer verliezen. Adam kon het nog kwijtraken. Is gebeurd. Maar als je van Christus bent, zul je het nooit meer kwijtraken. Dat zegt Paulus in deze brief. Kijk alleen maar naar het 5e hoofdstuk. Dat zegt hij ook heel duidelijk. Wie gerechtvaardigd is door het geloof, die zal ook verheerlijkt worden. Gemeente, wat is dat rijk? Ja. Dat wil Paulus hier zijn lezers ook meegeven. Hij wil zeggen, er is veel stuk gegaan door de zonde van Adam. Heel veel. Het ziet er donker voor ons uit. Er was een offer nodig. Dat maak je klein. Dat brengt je tot schuldbelijdenis. Heren, ik ook. Ik ook. Het wordt Goede Vrijdag. Het was ook voor mij nodig. Dan kun je nooit makkelijk over de zonde denken. Met een beroep op Gods liefde of iets dergelijks. Nee, want dan blijf je precies wie je bent. Dat heeft geen toekomst. Dan heb je geen redder nodig. Maar tegen die achtergrond zegt Paulus, het is door Christus helemaal goed gekomen. Hij bevrijdt van angst. Hij bevrijdt van schuld. Hij bevrijdt van onzekerheid. Hij bevrijdt van wetticisme. Ieder die in hem gelooft, die is rijk, gezegend. Die mag leven met uitzicht. En weet jij, dan moet jij vanmorgen nog eens even denken aan je doop. Maar eens even rustig aan je doop denken. Hoe lang is het geleden? Toen heeft de Heere gezegd, je hoort bij Adam. Maar nu hoor je bij mij. Van deze God mag je horen. Deze God roept je. Ook vanmorgen. Bij welke groep wil je horen? Bij de groep van Adam? Die verliest. Die heeft geen toekomst. Die gaat onder. De groep van de Heere Jezus. Hij roept je. Buig je knieën. Kom bij hem. Gemeente. Zo vlak voor Goede Vrijdag. Glashelder. In dit gedeelte. Het werk van de Heere Jezus is beslissend. U mag bij hem komen. Het evangelie gaat uit. Het leven is bij hem. Alles wat Adam verkeerd gedaan heeft, heeft hij goed gemaakt. Nou, dat is werkelijk evangelie, meer dan voldoende. Amen. Gemeente, laten we danken en ook bidden. Almachtige God en Vader, wij danken u dat u ook vanmorgen uw woord liet horen. Zo vlak voor Goede Vrijdag en Pasen. Dat ene gedeelte overzag alles. En plaatst ook alles in zijn verband. Maakt ons ook des te meer duidelijk waarom uw zoon moest komen. Hoe ons leven is van huis uit. Zonder toekomst. Op weg naar de dood, naar het oordeel, naar de ondergang. We belijden u dat ook, dat het vanwege onze zonden is. Dat wij deel hebben aan Adam. Dat wij niet beter zijn. Leer ons ervoor buigen. En leer ons zo ook de toevlucht te nemen tot het kruis van Golgotha. Heren, wij danken u dat u in uw grote barmhartigheid uw eigen zoon hebt willen geven. En dat wat Adam verkeerd deed, wat de mens is doorgetrokken, de mensheid, dat u dat in Jezus Christus uw zoon goed hebt gemaakt. Zonde, dood, oordeel, het is weg voor allen die in u geloven. Heren, daar danken wij u voor. U kent ons leven, we bidden u, geef dat wij ook in ons eigen leven mogen schuilen aan de voet van het kruis. En de reiniging door het bloed van de Heere Jezus nodig hebben. En ook zo gezegend worden, ook deze morgen, hebt u ons zomaar getrokken, tot overgave gebracht. Heb ons zo ook maar versterkt en verdiept in het geloof, dat het leven mag. Wij bidden u, of u ons zo met dit woord ook de zondag verder laat ingaan, of u ons een gezegende dag wilt geven, mogen we later vandaag ook weer samenkomen. We bidden u, of u ons ook een gezegende week geeft, mogen toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen. Wij bidden u of u ook in ons midden krachtig werkt. We doen voorbeden voor dominee Pater en het werk dat hij mag doen. Sterk hem ook later deze dag om voor te gaan. En geef hem ook uw Heilige Geest om de komende periode meerdere diensten te leiden, dat het goed en rijk mag zijn. We bidden u voor de broeders, ouderlingen en diakenen in het werk dat zij mogen doen. Mogen zij juist ook in deze periode zo gevoed worden vanuit het hart van het evangelie, dat ze ook graag daarvan uitdelen, in zijn diepte maar ook in rijkdom, om voorbeelden te zijn voor ons. Wij bidden u of uw trouwe God in de hemel uw kerk in deze wereld wilt gedenken, ook daar waar ze verdrukt en vervolgd wordt, waar ze het moeilijk heeft. Wilt u haar doen zien dat u leeft en dat het koninkrijk van u is. Wij bidden u of u al uw werk zegenen wilt. De vertaling van de Bijbel, dat geduldige werk dat stap voor stap verder gaat. Wilt u erin meekomen? De verkondiging van het woord, het onderwijs aan studenten, ouderlingen, diakenen, theologisch onderwijs, maar ook al het werk van barmhartigheid op vele plaatsen. We doen u voorbeden voor de nood van deze wereld, voor de nood in Syrië, waar zoveel slachtoffers vallen. O, wij bidden u. Heren, wilt u recht geven, gerechtigheid, zou u vrede willen schenken en geef dat uw koninkrijk ook daar zal komen. Bewaar en vermeerder uw kerk, ook in dat verscheurde land. Denk aan de vluchtelingen die op allerlei plaatsen zich bevinden. Jordanië en ook Libanon, maar ook ons eigen land. Geef ze nog een thuis. Ontfermt u zich over hen. Wij bidden u, ontfermt u zich over de honger in delen van Afrika, over die mensen die lijden en strijden. Wilt u de hulp zegenen en mogen wij ook mild geven. We bidden u voor uw volk Israël, om de vervulling van uw beloften, om de zegen voor de Messias belijdende Joden. Heere, wil zo uw naam verheerlijken. Mogen wij zo nog goede uren ontvangen, rijke dag. We prijzen en loven uw grote naam voor het wonder dat u in Christus uw Zoon hebt goedgemaakt, wat er in Adam verkeerd ging. O, mogen wij dat van harte geloven en u ervoor danken, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 98 over de wonderen van de Heere in zijn Zoon. Uiteindelijk zingt een nieuw gezang de Heere en hij heeft gedacht aan zijn genade. Psalm 98, de eerste twee versen. Gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.